gaat bijna beginnen, het WK vrouwenvoetbal. Ik zit hier met voetbalverslaggevers Daniel Dwarswaard en Tim Redijk aan de vooravond van het WK. We gaan het natuurlijk hebben over de Oranje Leeuwinnen, over de uitzwaaiwedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Australië, maar ook over de favorietenrol die we al dan niet hebben en wie onze tegenstanders zijn natuurlijk. Ook over de doelstellingen van Oranje en gewoon al het laatste nieuws rondom de Oranje Leeuwinnen. Mijn naam is Diana Kuip en je luistert naar de AD Voetbal Podcast. Mannen, laten we even beginnen met de wedstrijd van afgelopen zaterdag. De uitzwaaiwedstrijd. Wat was jullie indruk, Daniel?
Ja, de uitslag is natuurlijk heel goed. 3-0. Australië is een goede tegenstander. Staan heel hoog op de wereldranglijst. Maar ik vond het qua spel eigenlijk wel wat tegenvallen. Zeker in de eerste helft. Dat is ook steeds al benadrukt en zo. Maar,
van wie?
Van Nederland, ja, zeker. En ja, toch zie je dat er een soort van Hosanna-stemming ontstaan is. En dat komt ook door die uitslag natuurlijk. En dat snap ik ook ergens wel. Maar goed, ik zou er nog niet helemaal gerust op zijn als ik de bondscoach was.
Nee, want Australië staat hoger op de wereldranglijst dan Nederland. Dus ja. Ze zouden op papier aan elkaar gewaagd moeten zijn. Maar toch werden ze wel op zich wel opgerold.
Ja, dat vond ik dus eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Ik vond Australië de eerste helft veel beter. En ja, agressiever. En daar had Nederland heel veel moeite mee. En uiteindelijk is het wel knap dat ze het dan omgezet hebben, zoals het dan mooi heet. Hè? Mm-hmm. Dat hebben ze goed gedaan, hoor. Dus wat dat betreft verdienen ze daar ook de credits voor. Maar het was niet vlekkeloos of zo, vond ik niet. Nee. En ik vind dat die uitslag misschien een beetje vertekend wat dat betreft.
Tim, wat vind jij ervan?
Ja, aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen dat het ook 4-5-0 had kunnen worden, toch?
Ja, nee, daarom. Dat benadrukken ze zelf ook. Zou ik ook doen als ik de bondscoach en de speelsters was. Dat ze het heel goed uiteindelijk hersteld hebben ze zich. Dus dat is natuurlijk wel echt goed. Maar goed, ja, je moet ook wel realistisch naar kijken. En ja, volgens mij was er ook nog wel wat nodig op aan te merken.
Oké, maar noem eens wat je op aan te merken had dan.
Nou, wat ik net zei. Kijk, ze werden eigenlijk heel erg onder druk gezet. Eerst half uur. En ja, die Australische meiden, die beukte erin. Dat was echt niet normaal. Dat was ook, vooraf hadden ze dat gezegd. Maar ik zat te kijken. Ik denk van, dit is gewoon elke bal die er een beetje zo half tussen viel. Wist je gewoon, ja, kleun erin. Ja. En daar waren ze toch een beetje van onder de indruk, had ik het idee.
Ja, wij zaten op de tribune en we zeiden ook van, je zag het eigenlijk 2 seconden van tevoren al aankomen. Ja. Dan stoppen aan, dan ging er weer.
Ja, ja. Dan ging er weer in, ja hoor. En nou ja, goed, en dat gaan ze waarschijnlijk ook krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, tegen, misschien gaan we het er zo nog over hebben. Ja, tegen Cameroen wordt dat ook wel mooi, denk ik. Want
dat fysieke.
Ja, als die ook die Afrikaanse tackles en zo, zoals ze gewend zijn van de mannenploegen. Alhoewel het wel een beetje achterhaald is misschien. Maar dan staat ze nog wat te wachten.
Ja, ja, ja. Dan gaan we het even zo meteen over hebben, wie er bij ze in de pool zit. Maar nog even over die uitzwaaiwedstrijd. Want wat wel ook opmerkelijk was, was het bezoekersaantal. Het was een record.
Ja, ze hebben net het record verbroken. Geloof iets van 200, 300 kaarten meer verkocht dan de wedstrijd tegen Noord-Ierland. Wat is dat? Een jaar geleden ruim.
Ja.
Was ook in het Philips Stadion. Dus dat is natuurlijk, ja, zo vlak voor zo'n WK wel een goed teken.
Ja.
Dat het wel leeft. Maar toch, het was niet uitverkocht, het stadion. Dus dat verbaast me dan toch wel weer. Philips Stadion kunnen volgens mij zo'n 35.000 mensen.
Ja.
En dan zaten er dus bijna 31.000. Dus we hebben vaak de discussie gehad van, moeten die Leeuwen er nou eens een keer in de Kuip of in de Arena gaan spelen? Wat ze zelf heel graag willen, logisch. Maar goed, de bond is daar ook wat terughoudend in geweest. Dat heeft ook met praktische bezwaren te maken. Want Marco Borsato moest bijvoorbeeld optreden in de Kuip.
Ja,
dus
ja,
dan kan je moeilijk
toppers in de Arena.
Toppers in de Arena, ja. Die zaten ze een beetje in de weg. Maar los van die praktische bezwaren, kijken ze ook wel heel inhoudelijk naar die discussie. Zo van, ja, moeten we dat wel doen nu? Omdat ze dan toch bang zijn dat het niet uitverkocht is.
Okay.
En dat is wel gegrond, want ook het Philips Stadion was dus niet uitverkocht.
Nee. Dus een bezoekersrecord, maar nog niet vergelijkbaar met de mannen, is eigenlijk wat je wil zeggen.
Nee, zeker niet. En ja, goed, dat is ook niet zo gek. Of is ook nog niet heel erg of zo. Maar ja, omdat die discussie zo gevoerd wordt, is het wel goed om te zien dat je eigenlijk 30.000 is een soort van maximum grens voorlopig.
Ja.
Dus ja, je kunt wel een wedstrijd plannen in de Kuip, maar dan zijn ze dus bij de bond wel echt bang dat er dus 20.000 lege plekken zijn.
Ja, ik snap
het. En dat moet je natuurlijk niet hebben, want je kan beter in een vol stadion spelen. Volle Grolsvesten van Enschede, noem maar iets.
Ja.
Dat is natuurlijk veel beter voor je uitstraling.
Ja,
maar goed,
ja,
het record is er en daar moeten we ook niet badineren. Dat helemaal niet, maar dat is hartstikke goed, want je ziet het alleen maar stijgen. En 2 jaar geleden was de uitzwaaiwedstrijd voor het EK. Althans, toen bleven ze in Nederland, dus echt uitzwaaien was het niet. Maar dat was op het kasteel, daar was ik ook bij. En daar waren nog geen 4000 mensen. Oh, als je die twee foto's zo naast elkaar legt, ja, dan is het natuurlijk een gigantische ontwikkeling.
Verschil, ja.
Dus dat moeten we ook zeker constateren. Dat is ook al een hele goede zaak.
Ja, dat de populariteit enorm gestegen is. In ieder geval in de laatste 2 jaar. Want ja. Tim, jij bent er nog niet zo lang bij. Daniel volgt het vrouwenvoetbal al vrij lang. Jij zit er sinds kort op, zoals we dat noemen. Hoe heb jij dat ervaren, deze wedstrijd? Wat vond je van de sfeer?
Nou, je merkt toch wel dat er... Het is, kijk, ik ben zelf mannenvoetbal gewend vanuit mijn rol als verslaggever. Mm-hmm. En dan is het toch anders. Het is een ander geluid. Het is een ander publiek. Het is jonger publiek, volgens mij.
En leg ze uit, een ander geluid?
Nou, het klinkt lichter of zo. Ja, hoe moet je dat vertellen? Het is gewoon ook meer klappen. Het is iets meer...
Ja, meer meisjes in het stadion.
Meer meisjes in het stadion.
Dus je hoort het
vriendelijker.
Ja, ook wel. Vind ik wel.
Hogere stemmen.
Het is wat minder agressief of zo. Het is wat toegankelijker.
Ja.
Ik weet niet. Maar het is wel op zich... Ja, het is wel leuk om mee te maken. En het is eigenlijk sinds ik de eerste wedstrijd in aanloop naar dit WK bezocht heb... Valt dat eigenlijk al op. Dat was toen mijn eerste was in Alkmaar. Ja, toen stonden ze bij rust al met 6-0 voor. Dus toen was het nog wel een beetje van... dat was tegen een WK-deelnemer.
Ja.
Dan denk je toch van... Ja, wat is nou, je probeert het niveau een beetje in te schatten.
Ja.
En dan was dat toch wel een opmerkelijke tussenstand. En nu krijg je er wel steeds meer een beeld van. En ook dus dat het best wel een sterk team kan zijn. Want wat Daniel net ook terecht zei, eerste helft was echt moeizaam. En dat is op zich helemaal niet gek, want Australië is volgens mij een prima team. Maar je wil natuurlijk zo'n uitzwaaiwedstrijd niet met een 0-1 eindigen. Want dan ga je met een heel ander gevoel doorheen. En wat ik net zei, als Van der Zanden bijvoorbeeld nog één keer wat rustiger had gebleven. Die gaf in één keer een hele wilde voorzitter, een hele... fijne situatie om uit te spelen. Ja, dan kan je ook gewoon 4-0 winnen. Ja, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook weer best opmerkelijk.
Maar nog even over die sfeer, hè? Want het is eigenlijk een soort carnaval eigenlijk. Hè?
Ja?
Het is echt een gezin, een gezin, een sport. Mensen gaan met het gezin naar de Oranje Leeuwinnen toe.
Dat zie je en ook dat, echt veel kindjes.
Ja, dat is veel meer dan in het mannenvoetbal. En hele meidenteams die natuurlijk daar naartoe gaan. En het is anders dan Bunnings uit bij FC Utrecht, wat Tim gewend is. Ja. En dat ga je denk ik in Frankrijk ook wel zien. En zeker de tweede wedstrijd, want die is in Valenciennes. Dat is 3 uurtjes rijden van Utrecht, volgens mij. Die is ook uitverkocht ook al.
Ja.
Dus daar, en op zaterdagmiddag, dus ook heel gunstig. Mensen hoeven geen vrij te nemen. Ja, daar zou je wel echt een Nederlandse oranje stoet zien. Zoals dat wel bij de mannen ook gewend zijn, denk ik. Alleen dan is het publiek wel iets anders verdeeld. Maar dat gaat echt wel gebeuren.
En dat is natuurlijk wel echt nieuw. En dat spreken die meiden ook uit. Dat de hoeveelheid aandacht nu na het EK wat ze hebben gewonnen zo veranderd is. En dat is natuurlijk, dat lijkt in ieder geval alleen maar leuk. Het is heel gezellig. We hebben het ook gezien. Ik was zelf ook bij het trainingskamp. Er was enorm veel pers, enorm veel aandacht. Maar is er niet ook een keerzijde? Want het legt misschien ook extra druk bij. Ze wordt veel meer op ze gelet.
Ja, nee, tuurlijk. Kijk, en ze zullen zelf zeggen van ja, daar zijn we op voorbereid en daar gaan we mee om. En nou, geloof ik ook wel, daar zullen ze ook wel veel over spreken. Maar uiteindelijk kan je dat niet dat is de praktijk, hè? Dat is niet theorie. De theorie kan je doornemen. Maar uiteindelijk, als het een keer is, stel ze winnen die eerste wedstrijd niet, dan juist omdat er zoveel aandacht is, zal iedereen ook de vinger op de zere plek leggen. En dan ga je toch een hele andere dynamiek krijgen.
Nee, precies, die aandacht is leuk, zolang het goed gaat. Maar als het natuurlijk omslaat, dan kan dat ook echt... En daar hebben ze natuurlijk ook nog nooit meegemaakt... dat iedereen in één keer een mening over heeft.
Nee, ik moet wel zeggen... ondanks de successen van de laatste jaren... is het natuurlijk ook een paar keer niet goed gegaan. Zoals tegen Noorwegen, dat ze de beslissende kwalificatiewedstrijd verloren. Althans, in de reguliere pool. En het WK 2015 was ook teleurstellend. Ik vind wel dat zij heel... volwassen zijn in het accepteren van kritiek.
Ja? Leg eens uit.
Omdat ze vooral naar zichzelf toe al heel kritisch zijn. Dat je bijna ze maaien bijna het gras voor je voeten weg in interviews. Tenminste, een enkeling. Hè? Dat,
een enkeling niet.
Nou ja, Merel van Dongen is een goed voorbeeld. Die speelde in 2015 op het WK, was ze er ook bij. Toen was een wedstrijd tegen China. Nederland speelde echt dramatisch. En zij maakte in de laatste minuut een beslissende fout. Nederland verloor dus het 1-0. Een dag later waren we op een trainingscomplex. Die wedstrijd werd in Edmonton gespeeld. En zij kwam naar de pers toe. En die begon een soort van uit zichzelf een heel verhaal over... Ja, dramatisch en dit is echt niet... Dit ben ik niet, ik kan zoveel beter. En ik moet nu verantwoordelijkheid nemen. Want nu kijkt iedereen mee en dan maak ik deze fout. Dus iedereen zat te kijken van zo, oké, nou, ho maar, weet je wel. Rustig, het is duidelijk. Dat vind ik wel een treffend voorbeeld. Weet je? En zij is wel heel kritisch hoor. En zij kan het ook goed verwoorden. Dus dan komt het ook vaak goed en mooi over. Maar ik vind dat wel symbolisch voor Voor deze selectie ook wel. Ze hebben echt heel kritisch.
Okay. Ja, je moet ook maar zien hoe ze in deze situatie ermee om zouden gaan. Want in deze rol naar het WK gaan, dat is natuurlijk iets wat wel echt anders is.
Ja, nee, dat klopt. Dat is wel echt heel nieuw. En ben ik wel benieuwd naar. Maar ja, ze willen het ook graag, hè? Zeggen ook vaak, ja, we willen er toch bij horen. Ja. Dus dan is het toch logisch dat we ook kritisch worden benaderd.
Zeker, ja.
Dus ja, ik vind dat wel mooi.
Ik denk dat ze daar nog wel van gaan schrikken. Want om mee te maken wat het is als pers slecht over je schrijft. Ik weet niet hoe kritisch ze zullen zijn. Maar ja, het is natuurlijk zo. Er gaan zoveel pers gaat er naartoe. De NOS gaat met een gigantische equipe. En wij zijn er natuurlijk met een hele grote delegatie. En VI en alle hardcore kranten online, alles is er.
Ja.
En als het slecht gaat, zullen ze daar ook echt over schrijven. En ik denk dat die meisjes nog nooit hebben meegemaakt. Dat er gewoon in één keer een voorpagina zal zijn van dat iemand bagger was. Dus,
nee, zeker.
Die eerste twee wedstrijden zullen dan ook wel heel cruciaal zijn. Hè? Kijk, als je daar natuurlijk redelijk eenvoudig van zou winnen in theorie...
Ja.
Dan rooi je er misschien ook een beetje in. Maar als je natuurlijk al met een heel moeizame wedstrijd start... en je krijgt daarna Cameroen waar niemand wat van weet. Want Minima zei dat zaterdag eigenlijk ook. Van ja, we spelen daarna tegen Cameroen. Maar God mag weten wie daar...
Zei ze dat, ja?
Dat zei ze, maar ze hebben er geen idee.
Laten we het eens even over onze pool hebben.
Ja.
Wie zit er precies in, Tim?
Nieuw-Zeeland, Cameroen en Canada.
Oké, wat zijn dat voor ploegen?
Nou, onvoorspelbare ploegen, denk ik. Nieuw-Zeeland en Cameroen dan vooral. Omdat ze worden heel vaak vergeleken ook met Australië... waar zaterdag tegen gespeeld werd.
Ja.
Moet het vooral hebben van fysiek.
Beuken.
Beuken. Op techniek zullen ze het niet winnen van de Leeuwinnen.
Nee.
Maar goed, je zag in het eerste half uur heel goed... hoeveel moeite ze daarmee kunnen hebben.
Ja.
Nou is Australië wel een betere ploeg hoor dan die twee in principe. Maar goed, het kan natuurlijk ook, als het even niet loopt en zij gaan op het fysieke aspect zitten, dan kan het ook zomaar heel moeizaam worden. En dat neemt niet weg dat natuurlijk in theorie deze selectie van Oranje daarmee om zou moeten kunnen gaan. Maar het is wel een lastig begin. Je krijgt twee van die soort van onvoorspelbare ploegen natuurlijk.
Ja, want met wie beginnen we, Daniel?
Nieuw-Zeeland is de eerste in Le Havre, 11 juni. En daarna naar het Cameroen, maar wat wel grappig is, eigenlijk... Is heel weinig informatie over die ploeg bekend.
Over Cameroen?
Ja, ook bij de staf zelf. Want ze wilden dan zoveel beelden natuurlijk verzamelen... om het allemaal uit te dokteren van waar liggen de zwaktes en de sterktes. Maar dat is ook niet zo eenvoudig, blijkt. En dat is ook wel weer grappig hoe dat dan werkt. Weet je wel? Je kan je bijna niet meer voorstellen dat er geen gedetailleerde informatie is. Maar dat is dus met zo'n land nog wel. Dus dat is ook wel. Ja, dat kan ook wel tricky zijn op die manier. Maar goed, ze staan heel laag op de wereldranglijst. Weet je wel, ik geloof dat ze 50 staan of zo. Of iets hoger. Dus ja, we moeten ook niet doen alsof dat nou ineens een heel grote verrassingseffect zou kunnen veroorzaken. Want daar geloof ik niet zo in. Maar wat wel grappig is aan de pool, en Canada zit dus ook bij. Via terug op het WK zat Nederland ook bij Nieuw-Zeeland en bij Canada.
Ja.
En toen was China was de andere tegenstander. Maar dan kan je dus wel heel goed gaan vergelijken hoe het vooruit gegaan is of niet.
Ja.
Toen wonnen ze van Nieuw-Zeeland. Dat was ook de eerste wedstrijd. Toen scoorde Martens ook al. En Canada speelde dus toen gelijk. En waardoor ze uiteindelijk nog doorging naar de achtste finale. Dus daar hebben ze wel op zich hebben ze toen goed gedaan in de pool.
Ja.
Maar goed, nu zijn ze wel echt veel, veel verder en veel beter. Maar dat zal ook wel voor die andere ploegen gelden, hoor. Want kijk, we hebben het altijd over Nederland natuurlijk. Dat ze zo veel gegroeid zijn of zo hard gegroeid zijn.
Ja.
Maar dat geldt ook voor heel veel andere landen.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. En als we dan even kijken, de ploeg waarmee we het EK wonnen 2 jaar geleden. Is dat nog nagenoeg hetzelfde of is dat echt aangepast?
Nou, de basis is wel zo goed als hetzelfde eigenlijk. Ja, vooral de bepalende spelers dan, waar je toch het meest naar kijkt. En het publiek kent natuurlijk de bekende speelsters. Martens, Miedema, Van der Zanden. Dat zijn wel de echte uitschieters natuurlijk. En die speelden toen ook al. Die stonden voorin en dat is nu ook. En als je het middenveld kijkt, is eigenlijk ook hetzelfde. Spitsen, Groene en Van der Donk.
Ja.
Dus maar dat is wel mooi, want de eerste zes, zeg maar de bovenste zes op het veld, om het zo maar te noemen, die zijn echt al jaren hetzelfde. En is er vaak zo van, ja, moet je dan niet doorselecteren? Maar ze zijn nog heel jong.
Ja.
Want volgens mij is de gemiddelde leeftijd van deze selectie 25 jaar.
Oh ja.
Dus ja, ze waren toen gewoon ook echt heel jong. Dus ja, er zijn nu geen meiden die beter zijn, want anders zouden ze wel eruit gaan.
Ja.
En achterin is het, zijn wel wat dingen veranderd. Maar Ja, de speelsters die in het oog schieten zijn nog dezelfde. Ja.
Zijn nog dezelfde.
Denk je dat ze veel beter zijn geworden dan dan 2 jaar geleden, toen je er ook bovenop zat?
Nou, Martens bijvoorbeeld niet. Die was toen echt extreem goed. Die vond ik toen, die was heel veel beter dan de rest. En dat is nu niet meer zo. En dat wordt toch ook wel wel interessant om te kijken hoe zij zich gaat.
Maar is dat omdat de rest beter is geworden?
Ja, ik denk dat het een beetje van allebei is. Ik geloof dat het algehele niveau wel omhoog gegaan is. Maar volgens mij is zij. Zij is niet beter geworden per se.
Lieke niet.
Nee.
Terwijl iedereen toch denkt of hoopt dat zij het hele elftal op sleepzaal.
Ja, maar kijk, zij is ook wel. Zij kan ook wel uit het niets ineens wat doen, weet je wel. Dus het is ook niet zo dat ze dramatisch speelt of zo, helemaal niet. Maar het verschil is gewoon. Toen was ze echt heel veel beter dan de rest.
Ja.
Dat elke wedstrijd die je ging kijken, dan kreeg ze de bal en hup, dribbelen en twee tegenstanders passeren en dan altijd iets forceren. Ja, en dat was een soort van automatisme. Het ging vanzelf, leek het. En dat is nu niet meer zo. En ja, daar kunnen ook anderen weer van profiteren natuurlijk, want ze wordt ook heel anders benaderd nu. Ze is beste speelster van de wereld uitgeroepen het jaar daarna. Dus zij is echt een ster geworden. En zo. Ja, dat heeft ze ook wel verteld. Hè. Tim is ook bij de geweest in Barcelona. Heeft ze ook wel over verteld dat het ook niet allemaal altijd makkelijk is. En zo. En dat snap ik ook wel. Alleen, daarom is het wel interessant om te kijken hoe ze zich dit WK gaat presenteren.
Ja. En wat zijn de speelsters waar we nog meer op gaan letten? Of die ons gaan opvallen, laat ik het zo zeggen.
Nou ja, dat zijn dan denk ik toch ook wel echt wel aan een minima. Dat is. Ik sprak Foppe de Haan laatst nog. En die was er natuurlijk bij 2 jaar geleden. En die zei ook af en toe wel dat ze echt een slechte fase zat. En er was best wel wat kritiek toen. Is er op een gegeven moment nog een soort van sprake geweest van een wisselbeurt van haar.
Ja.
Ja, zij is nu natuurlijk uitgeroepen tot beste speelster van de Premier League bij Arsenal. Kampioen geworden. Zaterdag de 58e doelpunt. Nog eentje. En dan is ze all-time topscorer. Ze is 22.
Ja,
dus ja, dat is natuurlijk iemand. En ook als je ziet hoe ze die goal maakt. En dat is gewoon echt een ijskoude spitsengoal. En dat is natuurlijk wel een kwaliteit.
Ja. Oké, dus geld op Miedema. En waar gaan we nog meer?
Nou, kijk, de aanvallers, die kennen we allemaal wel. Maar ik vind Dominique Bloodworth, schitterende achternaam.
Ja.
Accentjagend ook voor aanvallers lijkt me. Maar ja. Nee, die vind ik echt heel goed.
Van Arsenal is zij.
Ja, ze gaat dus naar Wolfsburg. Na het WK. Maar zij was er bijvoorbeeld in Canada ook al bij 4 jaar geleden.
Ja.
En toen moest ze invallen omdat er iemand geblesseerd raakte. En toen raakte ze een beetje in paniek. Toen ze speelde echt heel slecht. Er leefden allerlei ballen in. En toen viel ze echt uit de toon. En als je dan kijkt hoe ze nu speelt. Ja, dat is echt een goede speelster.
Oké, gaan we op letten.
Dus misschien kan zij wel echt een rustpunt. En dat vind ik ook wel in het vrouwenvoetbal. Dat hebben ze echt nodig. Iemand die heel de rust kan bewaren. Want het is toch vaak. Het is allemaal veel beter geworden. Maar soms zie je er wel te kijken dat je denkt van... hey, wat is dit onrustig? Wat gebeurt hier? Maar een rare bal ineens tussendoor of zo, weet je wel? En dat vind ik bij haar, daar heeft zij dat niet. En dat straalt ze ook wel op die ploeg uit.
Stabiel is zij.
Zij is heel stabiel, ja.
Misschien wel de meest stabiele van de defensie.
Ja, ze heeft volgens mij ook de meeste minuten gemaakt in de kwalificatie.
Oké.
Dus dat zegt ook wel iets.
Wat is de doelstelling eigenlijk van het Nederlands elftal? Wat vinden zij zichzelf favoriet?
Nee. Pas op, hè. Nee. Nee, dat mag niet. Nee, dat is wel grappig hoe dat werkt in zo'n toernooi.
Ja.
Ze doen er alles aan. Ze zijn natuurlijk helemaal bij elkaar gekomen. En zij is van, ja, wat gaan we zeggen naar de buitenwereld wat onze doelstelling is? Maar als het woord favoriet valt, dan hup, iedereen op de rem. En we zijn geen favoriet. Kijk, dat is ook wel logisch, want de verwachtingen zijn al zo hoog. Dus ik snap wel dat ze dat een beetje willen temperen.
Tuurlijk.
Maar er wordt dus niet echt een duidelijke doelstelling uitgesproken. Als in, er wordt wel gezegd, ja, we zijn aan onze stand verplicht om de pool te overleven. Nou ja, is dat een doelstelling? Nou, kan je zeggen, doelstelling is achtste finale.
Ja.
Er zit een ander aspect aan, is dat Nederland bij de beste 3 Europese ploegen wil horen. Zodat ze zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Dat is ook een doel, dat wordt wel uitgesproken. Alleen je weet natuurlijk vooraf niet hoe ver je dan moet komen. Want je weet niet hoe ver die andere Europese ploegen komen. Dus ik vind wel dat ze iets steviger mogen zijn als het gaat om het uitspreken van die doelstelling. Dat blijft nu een beetje zo hangen. Zo van, nou ja, oké, pool overleven, Olympische Spelen halen zou mooi zijn. Maar goed, je kan ook zeggen van halve finale is het doel.
Ja, en wat zou dat zijn dan? Gewoon bewaken van, probeer de druk van die meiden weg te houden?
Ja,
wat is dat?
Ja, dat is het. Ja.
Beetje indekken misschien ook wel. Kijk, Dat is natuurlijk ook een beetje het chauvinistische van dit land. Van, oh, we zijn Europees kampioen geworden, dus zijn we automatisch ook een favoriet, of een favoriet voor de wereldtitel. Kijk, het kan ook enorm tegenvallen. Hè? Voor hetzelfde geld zijn we over 3, 2,5 week weer thuis.
Ja.
Ja.
En als dat zo is, ja, dan krijg je ineens een hele andere dimensie rondom Oranje, wat eigenlijk altijd positief is geweest. Juist ja. Omdat het zulke stappen heeft gezet. Dat is enerzijds heel leuk, anderzijds geldt daar natuurlijk wel een enorm gevaar in. En ik denk dat dat ook eigenlijk precies de reden is dat ze het niet uitspreken. Omdat je... Ja, ik kan me echt geen andere reden verzinnen.
Nee. En kijk, als je het vanuit het punt van de bondscoach benadert, dan valt er ook wel iets voor te zeggen. Maar goed, het is wel aan ons om te kijken wat realistisch is.
Ja.
Zij zegt al, ja, we zijn al voor de buitenwereld zijn we al 15 keer wereldkampioen geworden. En toen won Nederland 3-0 van Australië. Toen zei ze, ja, nu zijn we al 30 keer wereldkampioen geworden.
Ja, ja.
Dus ze is ook wel bezig om dat een beetje te... Ja, cultiveren is misschien een beetje een groot woord. Maar dat doet ze wel slim. En er wordt ze waarschijnlijk ook wel in geadviseerd. Maar goed, het neemt natuurlijk niet weg dat je... Nederland staat 8e op de wereldranglijst. Dus je zou zeggen van er zijn 7 ploegen beter. Allo, moet je afvragen of die ranglijst helemaal de juiste kracht...
Want wie staan er voor ze nog? Wie zijn dan echt de favorieten?
Amerika staat bovenaan op die ranglijst. Dus dat is... Als je het zo bekijkt, wel de favoriet. En dan heb je nog Europese landen die er boven staan. Frankrijk, Engeland, Duitsland. Je hebt Japan staat er nog boven. Australië dan dus.
Spanje?
Die staan voor mij niet erboven, geloof ik. Maar goed, er is een hele brede kopgroep, zou je kunnen zeggen. Je zou zeggen, Amerika is de favoriet. Maar daarachter heb je wel heel veel ploegen. Een stuk of 8, 9, waar Nederland dus ook bij hoort. Ja, die een soort outsider of favoriet. Ja, mooi een beetje stoeien met die woorden, met die terminologie. Die dat toernooi kunnen winnen.
Ja.
En het kan echt wel, maar het moet allemaal op zijn plek vallen.
Ja. Het is natuurlijk met zo'n ranglijst, met vrouwenvoetbal, zijn er ook pas veel last minute ontwikkelingen. Kijk maar naar ons eigen land. 4 jaar geleden was er ook pas het eerste WK, toch? Dus,
voor Nederland, ja. Ja.
Dus er zijn ook het is nog heel moeilijk om dat aan elkaar af te meten. Ja.
Precies. Nee, ja, de historische verhoudingen zijn wat minder vast dan bij mannenteams, inderdaad. Ja. En ook omdat de ontwikkeling in heel veel landen heel snel gaat. Dus ja, bijvoorbeeld Schotland. Ja, die hebben zich ook heel ontwikkeld de laatste jaren.
Ja.
Die kunnen ook zomaar weer heel verrassend uit de hoek komen.
Het geeft natuurlijk wel een lekkere onvoorspelbare draai aan de WK. Nee, maar dat is wel alle kanten
precies,
op
precies, exact. Dat maakt het ook wel heel erg leuk. En dat is sowieso wel met vrouwenvoetbal, weet je wel. Er gebeuren altijd wel hele onverwachte, rare dingen. Weet je? Dat maakt het ook wel weer heel leuk.
Nou, doe dan maar een zelfvoorspelling. Wat vind jij, zijn we wel of niet favoriet?
Ja, dan moet ik...
Zeg je naar Wiegman, luister je?
Ja, precies.
Wordt er wel op afgerekend, hè, aan het einde.
Ja, precies. Ja. Nou goed, ik ben niet zo'n meester voorspellen. Nee, maar ik denk dat kwartfinale is wel een realistisch doel.
Kwartfinale?
Ja.
Oké.
Okay. Ik doe een oranje bosbeen op mijn hoofd en ik maak er halve finale van.
Halve finale, oké.
Jij?
Ik denk ook dat we kwartfinale gaan halen. Maar ik zie bijvoorbeeld Frankrijk, die speelt thuis natuurlijk. Ik ben het meest bang voor Frankrijk. En ik had al een beetje zitten uitrekenen. Die kunnen we best wel vroeg al tegenkomen.
Ja.
Dus ik ben niet zo goed in rekenen hoor, als ik het goed heb. Maar volgens mij, daar zie ik een beer op de weg.
Ja, nee, daarom is het ook wel... er is nog een situatie dat als je tweede in de pool wordt, speel je tegen een ander nummer 2 van een andere pool. Dus het zou nog gunstig kunnen zijn. Maar goed, ja.
Dat is natuurlijk wel gek om op te gokken natuurlijk, om tweede te worden in de pool.
Ja,
maar dat is mogelijk.
Ja.
Ja. Ja. En wij zullen er zijn. En dat is natuurlijk leuk. Wij gaan alles volgen op de voet met het AD. Wij drieën en dan samen met Hidde van Warmerdam. Online, kranten, maar ook tv en video.
Podcast nog meer?
Podcast komt erbij. Dus,
maar het is eigenlijk mooi, hè? Bedoel, je somt het zo op. Maar wij vinden het al een soort van normaal, omdat wij er natuurlijk helemaal mee bezig zijn. Maar dat we hier zo in zo'n podcastzaaltje zitten voor WK Vrouwenvoetbal. Ja, ik had dat een paar jaar, ik had het nou 2 jaar terug niet gedacht.
Nee.
Nee, natuurlijk niet.
Misschien wel een bevestiging dan?
Ja, maar dat EK begon en daar had je toch niet gedacht dat we met zo'n enorme equipe zouden uitdrukken.
Nee. Hopelijk wordt het niet afgestraft.
Nee, afgestraft. Ik vind het heel logisch dat we het doen. Want we schrijven over topsport en over sport die de mensen bezighoudt en boeit. En als je kijkt naar hoeveel mensen naar zo'n wedstrijd gaan en ook hoeveel mensen op tv kijken. Ja, dan is het totaal logisch dat wij er nu ook deze zomer goed op inzetten. Ja. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon grappig om dat te constateren, weet je wel.
Zeker,
want ik refereer al een paar keer aan het WK in Canada. Maar ja, dat is ook nog eerder. Ik ben nog in 2013 nog bij het EK in Zweden geweest.
Ja.
Toen hebben ze geen goal gemaakt, letterlijk. Ze waren een week daar en toen was het klaar. Maar in de aanloop daarna waren de persdagen waren in het stadion van Telstar. En daar stond je echt met 3-4 verslaggevers. En er waren ook Martins en zo, waren van de Donk, die waren er toen ook allemaal bij. En dan stond je daar, ja, dat je alle tijd om die meiden te interviewen. En dan maakte hij een stukje voor de krant, weet je wel. En
was er niemand gelezen werd.
Nou, ja, dat weet ik niet, hoop ik uiteindelijk wel. Maar nee, maar om aan te geven, precies. Vorige week waren we in Zeist bij die persdag. Het leek wel een filmset, weet je wel. Ja. Overal cameraploegen en overal. Ja, dat is toch wel heel erg mooi om die ontwikkeling zo te zien.
Zeker.
En wel grappig om. Om het te relateren aan hoe het eerst was. Ja. Daarom vind ik het wel mooi dat we nu zo heel serieus zo over.
Niet serieus.
Ja, want ja, precies. Over de verwachtingen en de selectie, tegenstanders. Nou ja.
Ja, we gaan het zien. En voor jou, Tim, het is jouw eerste toernooi. Want jij komt bij FC Utrecht, volg jij normaal gesproken. Dus voor jou ook.
Mijn eerste eindtoernooi, voetbaltoernooi dan in elk geval. Andere sporten dan wel. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Ik ben ook wel heel benieuwd naar. Ik had 2 jaar geleden heel erg het gevoel dat het op gang moest komen, de hype. Wat je ook zei, die uitvaartwedstrijd, dat stelde allemaal nog niet veel voor. Dat ging natuurlijk een enorm leven in korte tijd. Nu gaan ze beginnen in deze, toch wel met hoge verwachtingen, om het zo maar te zeggen. Ja, ik weet dat er op tv heel veel wedstrijden worden uitgezonden. Ja, ik ben ook wel benieuwd, gaat het vanaf het begin leven? Of moeten ze bijvoorbeeld eerst de kwartfinale halen voordat het in Nederland iets is? En dat is voor ons natuurlijk interessant ook als verslaggevers.
Nee, zeker. Kijk, als je een mannentoernooi hebt, toch maar even vergelijken, doen we gewoon. Kijk, dan kijk je heel erg ook uit naar andere wedstrijden, los van Nederland.
Klopt.
Weet je, als je dan Brazilië, Italië,
Duitsland. Ik kijk ook altijd alles.
Ja, dan kijk je alles. En dan is het ook wel. Ja, ik kijk ook Costa Rica tegen Ecuador of zo, weet je. Dat vind ik ook gewoon leuk om te kijken. En ik vraag me toch af hoeveel mensen naar Nigeria, Zuid-Korea straks gaan kijken. En het wordt wel gewoon uitgezonden op nationale televisie. Ja. Althans, niet alle wedstrijden, dacht ik, maar wel, wel driekwart van de wedstrijden worden gewoon even uitgezonden.
Ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat aanslaat, weet je wel. En of dat het vooral echt een toernooi is, een oranje toernooi, waar mensen alleen maar geïnteresseerd zijn in oranje.
Ja.
En dat idee heb ik wel namelijk.
Ja?
Ja. Dat mensen, die gezinnetjes die naar die stadions gaan, die gaan niet naar Nigeria kijken.
Nee, dus het zijn vooral successupporters die dit volgen. En voetbal,
nou ja, je zo zou omschrijven, ja, precies. Ja.
Oké, okay. Nou ja, misschien. We weten niet of je gelijk hebt. Dat kunnen we straks zien. Op de 7e is de openingswedstrijd.
Ja.
En dan kunnen we natuurlijk gewoon de cijfers terugkijken of Nederland ook echt voetbal gaat zitten kijken of dat ze alleen oranje gaan kijken.
Ja, maar ook hoe
het is op zich een gunstige tijd natuurlijk. Zo midden in de zomer, Giro net voorbij.
Er zijn weinig andere sportevenementen.
Het zou natuurlijk een opsteker kunnen zijn voor de cijfers, maar goed.
Maar ik ben ook wel benieuwd naar de publieke belangstelling daar in de stadions.
Ja?
Weet je ook? Ja, tuurlijk. Ja, Nederland zal vol zijn. Die wedstrijd tegen Cameroen is dus al uitverkocht. Nou ja, Frankrijk zal vol zijn. Die spelen vrijdag de openingswedstrijd tegen Zuid-Korea. Maar goed, ook weer de spreekwoordelijke Nigeria, Zuid-Korea dan maar weer uit de kast halen. Ja, hoeveel mensen kopen daar een kaartje voor?
Ja.
Blessures hebben we ook nog, hè? Dat is ook wel grappig natuurlijk. Kika van S, niet grappig, maar Kika van S die is geblesseerd. Maar grappig dat ineens allemaal nieuws is, staat op teletext en iedereen heeft het erover. Ja, dat was een paar jaar geleden ook ondenkbaar dat als er een gemiddelde speler van het Nederlands elftal, wat Kika van S is, geblesseerd raakt, dat het dan ineens, je ziet het gewoon, alles is nieuws nu ineens.
Ja, ja. Ja.
Maar goed, het is waar voor haar wel vervelend. Ze is geblesseerd geraakt aan haar hand. Ze heeft in de wedstrijd tegen Australië is ongelukkig terechtgekomen en ze heeft een middenhands beentje gebroken. En ze wordt op maandag wordt ze dus geopereerd. En dan is het maar kijken hoe ze daarvan herstelt.
Ja, want wordt er gezegd dat ze niet speelt? Of wat wordt er gezegd?
Nee, er wordt gezegd dat ze kijken hoe ze herstelt van die operatie. Nou, heb je volgens mij wel tegenwoordig allerlei foefjes om met bepaalde gipsdingetjes te spelen. Maar het lijkt me sowieso niet fijn om dat te doen.
Als je pijn hebt, is het niet fijn. Hè?
Nee.
Maar zij is natuurlijk wel gebrand om wel mee te doen. Want zij komt van een hele ernstige blessure.
Ja, je zag ook, ze was heel emotioneel toen ze uitviel zaterdag. Dat komt ook wel ergens vandaan. Zij heeft vlak voor het vorige WK echt een horrorblessure opgelopen. Het was een wedstrijd in Griekenland. En daar werd ze getackled door een Griekse. En dubbele beenbreuk. Ik heb wat mensen gesproken ook toen. Ik heb haar toen ook geïnterviewd. En ook wat mensen gesproken die daarbij waren. En die zeiden ook echt, je hoorde echt op de tribunes hoorde je echt haar botten kraken. Hij is er wel mooi over verteld, over haar leidensweg eigenlijk. En over, ze had ook nooit gedacht dat ze ooit nog zou voetballen, bijvoorbeeld. Nou ja, toen heeft ze, ze is ja, gewoon weer hersteld. Ja, ze zegt wel dat ze niet helemaal niet meer zo de oude is als dat ze was.
Klopt, ze zei dat ze vroeger echt tweebenig was en ja. Nu niet meer.
Nee, precies. Maar goed, ze heeft wel op het EK bijvoorbeeld, dat ze won, was ze basisspeelster. Mm-hmm. Dus dat was voor haar wel ook nog een extra glans, gaf die titel, zeg maar. Maar goed, het zou dan wel heel triest zijn dat ze dan nu weer een toernooi mist. Nu wel een blessure van een heel andere aard uiteraard. Ja, maar goed.
Op persoonlijk vlak heel triest. Ja. Want hoe is dat? Hoe onmisbaar is zij in het team, volgens jou?
Nou, zij is niet onmisbaar. Nee. Oh. Nee. Ze is een prima speelster, maar zij, Merel van Dongen, die verving haar tegen Australië. Dat zal waarschijnlijk dan ook op het toernooi gebeuren, als mocht ze niet klaar zijn. En ja, ik denk niet dat dat het verschil gaat maken tussen wel of geen wereldkampioen.
Okay. Nou, okay.
Los van het persoonlijke nieuws voor haar natuurlijk. Hè. Dat staat daar los van.
Laten we hopen dat het hierbij blijft. Maar het lijkt voor de rest dus een fitte selectie. Dus daar gaat
ja, voorlopig wel. Maar ja, goed. Ze hebben allemaal veel gespeeld, hè. En
dan Nieuw-Zeeland en Cameroen.
Ja.
Als, dat, als Australië een voorbode was, dan moeten we nog maar afvragen hoe, half juni hoeveel we er nog over hebben.
Ja. Dat zijn niet echt beukers, hè, Nederland. Nee, ze willen gewoon lekker voetballen. Ja. En, Van de Donk, dat is wel een beukertje.
Ja, dat is wel een betertje.
Terrier. Ja. Ja. Want die, dat was wel mooi. Die tikte er ook even een paar omver op een gegeven moment. Die had zoiets van, ja, nu is het wel even mooi geweest, weet je wel.
Ja.
Maar die is 2 turven hoog.
Ik wou net zeggen, die is 1,60. Ja. Ja. Dat is knap.
Maar die loopt iedereen omver, hoor, als ze wil. Dat is echt... maar die kan ook nog goed voetballen. Dus die heeft wel de combinatie. Dat is wel... dat zie je niet veel.
Nee.
Een combinatie. Ja.
Duidelijk, mannen. We gaan het zien. Ik wens jullie alvast een goede reis. Ik kom een paar dagen later. En dan vanaf dan gaan we heel veel maken en volgen. En hou de AD-app in de gaten. En daar vind je alles terug.
Hebben we jouw voorspelling nou al gehoord?
Ik heb gezegd dat we kwartfinale. Oh ja, en kwartfinale. Dat we sneuvelen op Frankrijk. We sneuvelen ergens op Frankrijk.
Oh ja, Frankrijk. Ja.
Dankjewel voor het luisteren naar de AD Voetbalpodcast Oranje Leeuwinnen. Wil je nou meer horen? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. En ik hoor je de volgende keer weer.